Fijn dat je luistert naar de podcast Vragen naar Zin. Ik ben Marieke Lips, psycholoog en betrokken bij Mensbeeld. In deze podcast gaat Arie Berghoff, eigenaar van Mensbeeld, in gesprek over zingeving. Zingeving is vaak een lastig te omschrijven woord. Tegelijkertijd hebben we er allemaal mee te maken. Samen hebben we een missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. En wij hebben er zin in.
Dank dat ik hier mag zijn. Hans Alma. Gekke vraag misschien, maar stel we zijn bij je uitvaart. Wat mogen ze dan over je vertellen?
Wat mogen ze over mij vertellen? Ja, dat is natuurlijk niet aan mij wat ze dan gaan vertellen. Ik heb hoop dat mensen dan hebben gezien dat ik heb geprobeerd om vanuit mijn waarden te leven. Mm-hmm. Ik denk dat ze zullen zien dat ik mijn best heb gedaan. En ook dat het niet altijd gelukt is.
Nee. En die, over die waarden, kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik ben erg betrokken op hoe wij omgaan met onze planeet. Hoe we de aarde bewonen. En ik probeer dat zelf met zorg te doen. Maar ik zie ook dat ik in een samenleving leef waar dat vaak heel moeilijk is. En ik probeer daarin toch mijn waarden te volgen. Van respect voor andere levensvormen dan alleen mensen.
Ja.
En toch ook wel een diepe betrokkenheid op de natuur. Op hoe het met andere bestaansvormen gaat.
Ja, ja. Nou, vertel eens bij een uitvaart. Ik blijf er even bij hangen. Maar vertel eens ook vaak wel een mooie of een grappige anekdote.
Ja, daar overval je me nu werkelijk mee met die vraag.
Heerlijk, hè?
Ja, zeker. Oh, er zijn vast heel veel anekdotes over mij te vertellen. Ik ben een heel... Ik denk dat mijn man zou vertellen dat ik altijd de weg kwijtraakte. Zelfs in hotels waar ik al 3 keer dezelfde route had gelopen.
Mooi, 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 mooi. Ja, voor de luisteraars, ik heb wel je naam genoemd. Maar zou je kunnen zeggen van, ja, wie ben je nou?
Ja, qua opleiding ben ik psycholoog. Ik ben cultuur- en religiepsycholoog. Ik ben hoogleraar geestelijke zorg en religieus-humanistische zingeving aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. En dat is mijn werk. Het is ook mijn passie. Ik vind het fijn om na te denken over zorg, wat ik net al zei. Zorg voor elkaar, maar ook voor de wereld om ons heen. En ik woon met mijn partner in Antwerpen. Prachtige stad. En met Kater Maurice. Die moet zeker vermeld worden als volwaardig gezinslid. En ik werk dus in Amsterdam, dus dat betekent veel commuten. En ik heb een leuk adresje in Bussum waar ik ben als ik in Nederland werk.
Ja, en daar zijn we op dit moment. Je hebt een boek geschreven, De Kunst van Pelgrimeren. Vertel.
Ja, De Kunst van Pelgrimeren. Het is een boek dat bedoeld is voor geestelijk verzorgers. De ondertitel is ook De Geestelijk Verzorger als Verbeeldingsprofessional. Dat heeft ermee te maken dat ik in mijn... ik ben al heel lang bezig met dat vakgebied van geestelijke verzorging. Nu ben ik verantwoordelijk voor de opleiding tot geestelijk verzorger aan de Vrije Universiteit. Daarvoor was ik dat aan de Universiteit voor Humanistiek. En in de doordenking van wat nu eigenlijk het eigene is van dat vak, ben ik meer en meer tot de conclusie gekomen dat je eigenlijk een eindje met mensen mee oploopt als geestelijk verzorger. Als een ervaren pelgrim zou je kunnen zeggen, die tochtgenoten kan wat steun kan bieden, wat begeleiding eventueel op de route, zonder dat je hun deskundigheid op het gebied van hun eigen leven en levensvragen van hun afpakt. Want ja, dat is hun deskundigheid. En je kunt, denk ik, mensen als geestelijk verzorger helpen om weer toegang te krijgen tot eigen bronnen van inspiratie en motivatie. Om zo misschien soms ook antwoorden te vinden op vragen die je hebt. Maar dat zie ik toch meer als dat je dan een medepelgrim bent dan dat je de reisleider bent die weet waar het allemaal naartoe gaat. En in dat begeleiden van mensen denk ik dat verbeelding een heel belangrijke rol speelt. He, sowieso bij ons verlangen naar zin gaat het er eigenlijk om dat we onze verbeelding gebruiken. Want de vraag naar zin impliceert al dat we mogelijkheden zien. He, als wij gewoon geleid werden door routine of instinct, ja, dan zou die vraag naar zin niet eens opkomen, want dan waren de dingen gewoon zoals ze zijn en zo doe je ze. Maar als mensen hebben we het vermogen om ons voor te stellen dat dingen ook anders zouden kunnen zijn. En dat roept dan ook de vraag op, ja, ben ik zinvol bezig? Of zouden dingen ook anders moeten?
Zou je een voorbeeld kunnen noemen? Stel, ik kom bij jou en ik zit misschien in de knoop. Ik weet het niet. Hè? Ik weet niet wat voor mensen je treft. Je zou een pelgrimsvraag stellen.
Ja, ik denk dat ik altijd zou beginnen met luisteren. Mm-hmm. Naar waar ben jij? En waar ben je naar op zoek? Mm-hmm. En in mijn boek is aandacht ook eigenlijk het begrip waar het allemaal bij begint. Hè? Hoe breng je werkelijk aandacht op voor de ander? En voor waar die ander is en gaat en richting zoekt? En wat is ook echt belangrijk voor die ander? Mm-hmm. En dat is al meteen een hele lastige vraag, want dat gaat ook vaak voor jezelf verloren in de hectiek en alle eisen die het dagelijks leven aan je stelt. En raak je ook vaak zelf kwijt waar het je nou eigenlijk om ten diepste om te doen is. En ik denk ook dat die vraag vaak bij geestelijk verzorgers voorligt. Mm-hmm. Wat wil ik nu echt? Wat is voor mij ten diepste van belang? Jij vroeg net naar mijn uitvaart. Maar je hoort natuurlijk ook vaak dat mensen op hun sterfbed daarmee bezig zijn. Ja. Van ja, heb ik in mijn leven de dingen gedaan die voor mij er echt toe deden?
Ja.
En ik denk dat het goed is als we daar al wat eerder in ons leven bij stilstaan.
Ja, zeker, absoluut. Ja. Maar als je dan zeg maar naar de verbeelding zou gaan. Hè, ik las ook iets van, je vergelijkt het soms met een dans. Hè? Omdat in de beweging naar de ander toe het vaak ook gaat over van ja, lichamelijk eigenlijk afstemmen. Kun je dat toelichten?
Ja, ik denk dat als we het over wat zin en waardevol voor ons is hebben, dat we het dan hebben over zaken die heel dicht diep lichamelijk in ons verankerd zitten. He, we zijn natuurlijk vaak zo in ons hoofd bezig met nadenken over hoe we de dingen zien en betekenis geven. Allemaal heel belangrijk. Maar ik denk dat wat zin en waardevol voor ons is, dat ons heel affectief raakt. Mm-hmm. En ik denk dus ook dat als je op dat niveau met mensen wilt afstemmen, dat je dan eigenlijk wat meer uit dat hoofd moet zien te komen en wat meer naar wat ons vanuit het lichaam beweegt. En daarom ook die metafoor van de dans. Omdat het helpt bij dansen ook niet als je gaat nadenken over alle passen die je moet zetten. Dan gaat het juist heel vaak mis. Hè?
Ja, precies. Ja.
Maar in het afstemming vinden op elkaar op een veel lichamelijker niveau kan er iets heel moois ontstaan. Mm-hmm. En dat is denk ik bij geestelijke verzorging ook zo. Ik zie geestelijke verzorging en daarom ook dat beeld van de pelgrim en niet van de reisleider. Ik zie geestelijke verzorging ook veel meer als een ruimte creëren waarin dat afstemmen op elkaar kan gebeuren. En dan kan er tussen beide personen iets nieuws ontstaan.
Ja.
He, wat ook echt alleen maar in die beweging tussen twee mensen kan ontstaan. Denk aan een vriendschap. Als je een goed gesprek hebt met een vriend, dan kan er iets moois ontstaan. En dat bedenk ik niet, of dat bedenkt de ander niet, maar dat gebeurt tussen ons in.
Het is organisch eigenlijk.
Het is organisch, ja. Het is een resonantie, wordt het wel genoemd. En ik denk dat dat is wat bij goede geestelijke verzorging gebeurt. Natuurlijk ben je daar geen vrienden, er is een bepaalde professionaliteit van de kant van de geestelijk verzorger. Maar die professionaliteit bestaat er juist in om ruimte te creëren waarin die resonantie kan gebeuren.
Ja. Als ik zelf ook mensen coach en dan gaan we vaak naar buiten, hoef je elkaar vaak niet aan te kijken, dat is een prettige manier. En dan loop je natuurlijk in een bepaald tempo en gaandeweg ga ik vertragen. Dus ik neem eerst het tempo van de ander over en dan ga ik vertragen. En die ander die is dan van aftellen, van het luisteren. En die neemt dat tempo ook over. Ja. En dan sta ik vaak even stil en zo van, goh, heb je nou opgemerkt dat het tempo is veranderd? Om letterlijk, bij coaching natuurlijk toch ook vaak even bij stil moet staan, ja, of moet vertragen.
Zeker.
Is dat ook wat je eigenlijk daarmee met die dans bedoelt? Dat je wel bewust toepast, maar tegelijkertijd moet het organisch voelen.
Ja, ja. En daarbij is het dan natuurlijk ook het afstemmen qua tempo. Hè? Je kunt inderdaad ervoor kiezen om als coach of als geestelijk verzorger doelbewust het tempo wat te vertragen. Maar het kan ook de ander zijn natuurlijk die het tempo aangeeft en die aangeeft dat er verstilling is en dat er iets is gebeurd wat nu, hier en nu vraagt om er te zijn. Wat ook tot stilte kan leiden. Mm-hmm. Stilte is dan natuurlijk ook een heel krachtige vorm van bij elkaar zijn. Ja, als er een moment van verstilling kan zijn waarin dingen ook even kunnen landen.
Dat vinden veel mensen eng, hè?
Dat vinden veel mensen eng. Ik denk dat we dat ook helemaal niet gewend zijn om in gesprekken een stilte te laten vallen. Hè. We proberen dat eigenlijk meteen weer vol te praten. En dat uithouden met elkaar, ja, dat vraagt een bepaalde moed. En dat vraagt ook een bepaalde rust in jezelf vinden. Het als het ware ook echt eventjes laten landen.
Mm-hmm.
Wat er misschien al gezegd is. En daar even bij elkaar en bij die ruimte van stilte te blijven. Dat is iets wat we gewoonlijk niet zo doen in gesprekken.
Nee. Zo zou je een praktijkvoorbeeld kunnen noemen van hoe je dat hebt gedaan?
Ja, ik denk dat ik zelf eigenlijk niet zo bang ben voor stilte. Ik denk dat ik in mijn coaching of in de rol als geestelijk verzorger eigenlijk vrij vaak stiltes laat vallen. Om misschien ook om wat jij net vertelde van als je gaat wandelen met mensen, om inderdaad het tempo wat te vertragen.
Mm-hmm.
En om ook een bepaalde reflexiviteit in het gesprek te brengen. Hè? Want op het moment dat we maar doorpraten en de stiltes vol kletsen, om het zo maar te zeggen, dan ontbreekt vaak ook die reflexiviteit. Mm-hmm. Dat even voor je iets zegt, je afvragen van, ja, loopt dit synchroon met waar ik nu ben en hoe ik me nu voel en hoe ik dit moment met de ander wil delen?
Mm-hmm.
En ook die afstemming met jezelf verrijkt gesprekken. Okay. En daar heb je vaak die stilte voor nodig.
Ik heb nu de neiging om even stil te staan. Dat is voor een podcast dan weer niet zo handig.
Nee, precies. Voor een podcast is dat ook niet fijn.
Maar ik probeer het nog even te zoeken naar... de laatste keer dat je met een klant of een cliënt of een bewoner het praktisch toepaste. Zo van, neem ons eens mee, maak er eens een filmpje van. Als de luisteraar zo, die en die bewoner en ik ging daar in gesprek. En wat zette je als pelgrim dan in?
Wat ik inzet, dus waar ik nu aan moet denken, is aan een gesprek met iemand die heel erg aan het zoeken was hoe ze weer tot eigen expressievormen kon komen. Iemand heel creatief, maar ook een beetje het contact daarmee verloren. Huiverig om weer vormen te vinden waarin ze haar gevoelens kon uitdrukken. En ik heb haar gevraagd om met een beeld te werken. Waar, hoe is dat dan? Of wat eigenlijk gebeurde in het gesprek? Zij kwam zelf met een beeld. En dat beeld zijn we samen gaan verkennen. Het was een beeld van een rivier die stroomde. En dat beeld zijn we met elkaar gaan verkennen. En dat was een beeld wat in de verkenning stiltes opriep. We waren aan de oever van die rivier, wat gebeurt daar? En zij stemde steeds af met zichzelf in waar sta ik dan in dat beeld? En waar wil ik staan? Waarom kan ik niet daar zijn waar ik zou willen zijn? Mm-hmm. Tot de ontdekking kwam, nee, maar ik sta precies goed. Ik wil hier staan waar ik nu sta. En in de exploratie van dat beeld gebeurde ook heel veel wat ze waarschijnlijk helemaal niet in woorden had kunnen uitdrukken. Mm-hmm. Maar doordat de stiltes zo betekenisvol werden in dat met elkaar verkennen van zo'n beeld van die rivier die stroomt en wil je hier zijn of misschien liever aan de overkant van de rivier om dan te ontdekken van hey, ik sta helemaal goed hier aan deze kant van de rivier. Daar gebeurde heel veel tussen ons waar woorden nooit recht aan hadden kunnen doen. Maar wat wel heel betekenisvol was in haar proces, omdat ze in het verkennen van dat beeld ontdekte van ja, maar ik sta op de goede plek. Mm-hmm. Om uitdrukking te geven aan wat er nu is. Ik hoef niet te reiken naar iets ver weg. Nee. Om pas weer iets tot uitdrukking te kunnen brengen. Ik kan het doen hier vanuit de plek waar ik sta.
En toen kon ze verder.
Ja. Ja. Ja, ze is tot een heel mooie vorm gekomen.
Ja, mooi voorbeeld. Je noemt ook kunst en fotografie als brug, hè? Zijn er nog meer van dat soort verbeeldingskrachten, middelen die je kunt inzetten?
Ja, eigenlijk is dat behoorlijk grenzeloos wat je kunt inzetten voor verbeelding. Hè? Kijk maar naar kleine kinderen. Die kunnen gewoon van een rietje een toverstafje maken en de wereld anders toveren,
ja,
bij wijze van spreken.
Maar hoe komt het dat we dat een beetje verleerd zijn? Want ik probeer mensen ook wel eens uit te nodigen en zeg van nou, we gaan iets tekenen. Hè? Dus, ook een vorm, het moet vooral niks voorstellen, maar gewoon even vrij tekenen. Het eerste wat je hoort van ja, we kunnen niet tekenen.
Ja.
Hè?
Want,
ja, geef een kind inderdaad een potlood en vel papier, ja, en dat tekent.
Ja.
Maar op een of andere manier, ja, ja, zijn we dat niet meer gewend of ontvlucht. Hoe kijk je daar als wetenschapper naar?
Ja, we leven erg in een wereld van representatie, hè, zoals dat genoemd wordt. Inderdaad, als je iets tekent, dan moet het precies weergeven, representeren wat je voor je ziet. En liefst goed. Ja. We hebben ook een beeld van wat goed is.
Ja, ja.
En dat kan je heel erg hinderen in je manier of hele manier van kijken naar de wereld. Ik heb zelf een tekencursus gedaan waarbij we ook heel erg uit dat goed tekenen werden getrokken. Bijvoorbeeld door iets na te tekenen dat op de kop lag. Zodat je eigenlijk niet meer zo goed zag wat het nou precies was. Ja. En dan kan iedereen het wel. He, dus het is niet zo wat er gebeurt bij tekenen, maar eigenlijk bij onze hele manier van naar de wereld kijken, is dat we de wereld zien zoals we denken dat die is. Mm-hmm. Waarom kan ik niet iets tekenen? Omdat mijn denken me in de weg zit. Ja. He, ik denk te weten hoe die kaars daar op die standaard eruit ziet. Maar als ik dat ga tekenen, ziet het er heel knullig uit. Terwijl als ik zou tekenen wat ik echt zie, mm-hmm, en dat denken er even tussenuit haal, dat ik dan iets dat veel meer recht doet aan wat ik zie op papier krijg. En dat is denk ik heel tekenend voor hoe wij met de wereld omgaan. Wij denken, we hebben allemaal al van die frames in ons hoofd van waaruit we denken hoe de dingen zijn, hoe de ander zal zijn. En dat staat ons eigenlijk in de weg. Ja. Terwijl als we weer echt vanuit aandacht zouden kijken naar wat we waarnemen, dan kunnen we niet alleen beter zien wat er is, maar dan gaan we de dingen ook meer in hun mogelijkheden zien. Hè, ik neem maar weer even dat voorbeeld van een vriend. Een vriend is eigenlijk iemand die we op die manier waarnemen, zonder meteen een oordeel te vellen, en die we ook in zijn of haar mogelijkheden kunnen zien, waar we dus ook de schoonheid van kunnen zien en ervaren. En dat is zo'n andere manier van kijken. Ja. Maar die manier van kijken, waarin we dus met aandacht waarnemen en daardoor ook de mogelijkheden blijven zien, die verleren we heel erg doordat we dingen leren labelen en categoriseren en in vakjes indelen.
Ja. Ik vind dat zo mooi bij mensen met dementie. Daar wordt soms gebruik van muziek en een wit vel papier en schildermateriaal. En een kunstenares, Ilone van den Berg, die bevriend en die werkt ook veel met die mensen. En die werken fantastische schilderijen. En dan zie je ook dat die mensen in hun gewone doen en laten daarvoor eigenlijk helemaal niets met tekenen, schilderen hadden gedaan. Maar door dat het brein op een andere manier functioneert, maar daar wel uiting aan kunnen geven.
Ja.
En je ziet het natuurlijk ook bij mensen met een verstandelijke beperking. Die kunnen zo'n fantastische werken maken. Ja. Wat je zegt, hè, dat soms staat dat brein ons gewoon in de weg om daarin een expressie in te geven.
Ja, dat is natuurlijk ook de gedachte van dingen als mindfulness en dat soort meditatiepraktijken. Dat we eigenlijk dat druk pratende en ons wijsmakende brein soms ook moeten uitschakelen om weer echt verbinding te kunnen maken. Want daar gaat het denk ik om. Hè? Dat je weer op een andere manier verbinding kunt maken met jezelf, maar ook met dingen om je heen.
Ja. Nou, in het boek spreek je ook over de verbeeldingscyclus. En dat zijn een aantal stappen waarbij je eigenlijk tot de kern komt. Hè. Ik zeg het misschien niet helemaal goed hoor, maar nu heb ik enkele beelden meegenomen. Afbeeldingen. En ik wilde eigenlijk maar gewoon, luisteraar kunnen dat natuurlijk niet zien.
Nee.
Maar misschien zou je het willen beschrijven. En ik heb er een aantal liggen. En dan misschien kun je dan aan de hand daarvan de stappen even proberen. Ik ga ze gewoon aan jou geven. Dus wat ik nu even aan de luisteraars vertelde. Ik heb hier een aantal zeefdrukjes. En dat zijn van allerlei afbeeldingen.
Ja.
En Hans is ze nu aan het bekijken.
Ik ben ze nu aan het bekijken. Hele kleurrijke afbeeldingen. Ik heb er nu een met tulpen erop. En een met een soort bijna hiërogliefen zijn het, maar ik zie hondjes en mensen. Ja, wat ik als ik met een groep mensen werk met de verbeeldingscyclus, dan zou ik dat als volgt doen. He, ik zou deze afbeeldingen, ze zouden zich daar heel goed voor kunnen lenen, daarbij kunnen gebruiken. Maar de verbeeldingscyclus is er altijd op gericht om een vraag die een echte vraag te verkennen. Okay. Ik zeg nog niet eens beantwoorden, want niet elke vraag heeft een antwoord en hoeft ook een antwoord te hebben.
Heb je zelf een echte vraag?
Nou, op dit moment niet een vraag die ik nu zo eventjes zou kunnen, waar ik mee een verbeeldingscyclus zou kunnen doorlopen. Maar de gedachte is dat je vaak vanuit een thema werkt. Bijvoorbeeld, ik gebruik de verbeeldingscyclus in een cursus die gaat over die vraag, hoe leef ik vanuit mijn kernwaarden? Hoe hou ik toegang tot mijn kernwaarden? En hoe breng ik ze ook tot uitdrukking in de keuzes die ik maak? En ik vraag mensen om op dat gebied een vraag te formuleren. En dus inderdaad, een vraag die ze echt bezighoudt. Hè, een vraag voor mij zou bijvoorbeeld kunnen zijn, hoe doe ik recht aan de zorg voor ander leven, terwijl ik zoveel dingen koop die daar lijnrecht in tegenspraak mee zijn. Mm-hmm. Hè, dus hoe kan ik echt vanuit die waarde van zorg leven in een omgeving die daar vaak geen mogelijkheden voor biedt? Mm-hmm. En ik vraag mensen zo'n vraag heel nauwkeurig te formuleren. Daar even echt de tijd voor nemen. Zodat die vraag er staat zoals die voor jou echt leeft en een zekere urgentie heeft in je leven. En dan vraag ik die vraag te parkeren. Gewoon je blaadje waarop je hem hebt geschreven wegleggen. En dan leg ik die afbeeldingen, en ik doe dat nu ook eventjes. Die afbeeldingen, die leg ik neer voor mensen. En ze mogen, ik heb dan een heleboel afbeeldingen. En dat, nogmaals, dat kunnen afbeeldingen zoals deze zeefdrukken zijn. Die leg ik neer en ik vraag mensen om vrij intuïtief er één te kiezen die tot jou spreekt. Welk van die Nou, kies er maar één. Welke van deze afbeeldingen spreekt tot jou?
Ja, dat is deze. En dat is
Ja, die. Deze spreekt tot jou. Ja, die pak je er even bij. Spreekt tot mij.
Maar ik wilde de luisteraars even vertellen wat erop staat.
Ja, dat is de volgende stap. We gaan die afbeelding die we hebben er elke keer gekozen nu voor de luisteraars.
Ja.
En we gaan die afbeeldingen nu even aandachtig bekijken. En dan mag jij vertellen wat erop staat, maar laat je zintuigen het werk doen.
Ja.
Dus je gaat niet vertellen wat je er allemaal bij denkt.
Nee.
Maar wat zie jij?
Nou, ik zie dus een soort toren. En die reikt heel hoog. Er staan ook letterlijk sterren op. En ik zie ook wolken, maar dat zijn in mijn beeld zeg maar ook een soort zeehonden. En er staat een grote gele omcirkeling heen. En de toren staat ook een beetje scheef.
En wat zie je dat jou doet zeggen dat dat zeehonden zijn?
Ja. Ik zie een snuit en ik zie een soort vin. Dus ja, zo zie ik dat. Ja,
oké, mooi.
Ja, ja.
Ik heb hier deze afbeelding. Ik zie tulpen, 3, 2 groen, 1 geel. En in elk van die 3 tulpen staan groene vegen. En de gele tulp lijkt ook nog een soort groen blaadje te hebben. En ze hebben allemaal blauwe contouren, sowieso is het plaatje dat rechthoekig is in een horizontale stand. Er staan veel blauwe contouren in. Ik zie een beetje rood, okerroodkleurige wolkvorm. En dan zie ik een stukje blauw daarboven in een hoek. En de andere hoek boven die wolkvormige vorm is geel. En daar staan stippen in. Ik zie veel stippen in verschillende kleuren. Blauw, groen en oker. En wat mij nu ook opvalt, maar we zullen het niet langer doen, want dat is voor de luisteraars niet leuk. Hoe langer je zo kijkt, hoe meer je ziet. Ja. Hoe meer je zou kunnen opnoemen. Dus dat vraag ik de deelnemers om zo in tweetallen, zoals wij nu ook zitten, om dat te doen. En de volgende stap in de verbeeldingscyclus is associatie. En dan vraag ik mensen om een plek te kiezen in hun kunstwerk of in hun afbeelding. En van daaruit van alles op zich af te laten komen aan gevoelens, gedachten, beelden die opgeroepen worden door die afbeelding. Want onze associaties die maken duidelijk hoe wij kijken naar de wereld. Wat voor bagage nemen we daarin mee vanuit vroegere ervaringen? Die tulpen doen mij misschien denken aan een bos tulpen die ik kreeg toen ik afstudeerde. Ik noem maar een voorbeeld. Ja. En dan zit ik ineens op mijn afstudeerfeestje. En zo kan ik allerlei associaties hebben. Dat blauw in de hoek doet mij aan de lucht denken. Omdat ik weet, de lucht zit boven wolken en is vaak blauw. Dus dat kan ik natuurlijk alleen maar zo zien. Omdat ik kennis heb van hoe de wereld in elkaar zit. Dus ik gebruik in mijn associaties allerlei levenservaringen, kennis. De cultuur waarin ik insta. Tulp heeft natuurlijk in Holland een specifieke betekenis. Wij zien dat als een symbool van Holland. Ik zou er zelfs nog een klompje bij kunnen bedenken. Dus zo heb jij ongetwijfeld, kun jij wat associaties noemen die jij bij jouw afbeelding hebt?
Ja, die onderkant die heb ik nog niet beschreven, maar dat zijn eigenlijk een soort raamwerk of zo. En dan moet ik aan zo'n uitspraak denken van thuis uit. Zo van, doe maar gewoon, dan doe je gek genoeg. Hè? En, een beetje behoudend. En die toren staat scheef en die steekt naar boven. En dat staat voor mij wel een symbool van waar ik nu eigenlijk mee bezig ben. Hè? En dat is niet het ego, maar wel zingeving, betekenisgeving. Een wat meer een podium geven. En dan zou die gele cirkel eromheen. Hè? En die loopt ook zo van dat papier af. En denk van, het gaat niet om mij, maar om de boodschap van, wees nou maar met elkaar gewoon wat aardiger. En sta wat eerder stil bij van waar het nou echt om gaat. En of dat ik werk natuurlijk veel meer rondom begrip dementie, maar ook het begrip nooibeschap in de straat. Dus kijk van wat je wel kunt doen. Hè. Er is natuurlijk heel veel leed en je kunt op heel veel dingen heb je geen invloed, maar waar heb je dan wel invloed op? En dat vind ik wel een mooie associatie met hoe ik naar dat beeld kijk.
Ja, mooi. Nou, die associaties die we hebben, die zijn eigenlijk een soort tweesnijdend zwaard. Want aan de ene kant hebben we natuurlijk onze levenservaring en onze kennis en cultuur nodig om te kunnen begrijpen wat we zien. Anders zou de wereld een chaos voor ons zijn. Maar aan de andere kant kunnen ze onze oogkleppen opzetten en kunnen we ook alles al van tevoren in die kaders waar we het net over hadden plaatsen, waardoor we het eigenlijk niet meer echt zien. Dus de volgende stap in de verbeeldingscyclus is het experiment om weer wat losser te worden. De experiment is het speelkwartiertje, zou je kunnen zeggen, van de verbeeldingscyclus. Waar we met elkaar in gesprek gaan over wat we hebben waargenomen en de associaties die dat oproept. Waarbij ik ook vertel hoe ik jouw afbeelding zie. Bijvoorbeeld die scheve toren, dat doet me aan de toren van Pisa denken. En het roept een beeld van vakantie bij me op. Een nachtsterrenhemel in Pisa, heerlijk om daar te zijn. Zo kan ik andere associaties hebben die we met elkaar kunnen gaan verkennen. Ja. En in dat gesprek, door als het ware, dat moet dus respectvol gebeuren, want het gaat er niet om wie gelijk heeft. Daar gaat het helemaal niet om. Het gaat er ook niet om dat we tot een conclusie komen wat deze afbeeldingen betekenen. We gaan gewoon speels met elkaar verkennen van hoe kun je daar nu naar kijken en wat voor inzichten komen er dan op? En misschien ontdekken we samen wel hele nieuwe manieren van kijken naar deze afbeeldingen. Ja. Dus dat is eigenlijk heel erg leuk. En heel speels. En ook altijd wanneer ik dat doe, merk ik dat mensen daardoor geboeid raken, met elkaar in gesprek komen en dat er ook daadwerkelijk nieuwe inzichten ontstaan.
Ja.
En wat nu? En dat is de meest verrassende stap in de verbeeldingscyclus. En een stap die ik eigenlijk ontleen aan een methode art-based learning die aan een kunsthogeschool is ontwikkeld, is dat we in de stap van anticipatie die inzichten die ontstaan zijn in die stap van het experiment weer gaan verbinden met onze aanvankelijke vraag.
Hmm.
Dus we hebben die vraag geformuleerd, een vraag die er voor ons echt toe doet. En nu gaan we in die stap van anticipatie bekijken wat heeft het kijken naar deze afbeelding die we zelf gekozen hebben, mm-hmm. waarover we in gesprek zijn gegaan, nu ons aan inzichten opgeleverd hebben. Wat heeft die aan inzichten opgeleverd die betrekking hebben op onze vraag?
Ja.
En wat ontstaat er dan als antwoord op die vraag misschien? Of in ieder geval als inzichten die daar ons misschien op doordoen vragen. En het grappige is, dat blijkt altijd een verbinding te zijn. Iets wat ons bezighoudt, werkt ook door in hoe we naar zo'n afbeelding kijken, wat onze associaties daarbij zijn, wat voor inzichten daaruit ontstaan in het gesprek. Dus in die anticipatie ballen we eigenlijk al het voorgaande samen, in een soort verwachting van hier kan ik mee verder. Dit kan ik meenemen uit het gesprek dat is ontstaan. De volgende stap in de verbeeldingscyclus is dan, hoe brengen we dat zelf tot expressie? Misschien geïnspireerd door de afbeelding. Nou, ik gebruik daar verschillende vormen voor, afhankelijk van de tijd die we hebben. Een haiku schrijven of een collage maken of een tekening maken. Maar het kan natuurlijk ook een woord zijn dat je uitspreekt naar een ander, een gebaar dat je maakt naar een ander. Die uitdrukkingsvormen kunnen allerlei vormen krijgen, afhankelijk van wat nodig is in de situatie. Ja.
Het gaat weer om aandacht, maar ook in die vertraging.
Precies, het gaat daarheen erg om, om die vertraging. Ja. Wat je eigenlijk doet in die verbeeldingscyclus is, je hebt een vraag, maar je gaat niet lineair zo snel mogelijk naar een antwoord of een oplossing. Je vertraagt door aandachtig te kijken, door met je associaties te laten opkomen en ermee te spelen in die fase van experiment.
En anders kijken.
En kijk je anders, ga je vanuit een nieuw perspectief kijken en komt er een heel ander soort omgaan met die aanvankelijke vraag dan het direct een oplossing zoeken.
Mooi, hè?
En vanuit de laatste stap in de verbeeldingscyclus is de reflectie, die ook weer even stil doet staan bij, heb ik nu werkelijk recht gedaan aan wat ik heb gezien, wat ik geassocieerd heb, wat we aan perspectieven verkend hebben in het experiment? Ben ik niet te snel naar één specifiek antwoord op mijn vraag gegaan? En dat brengt in feite weer een nieuwe verbeeldingscyclus, roept dat op. Ja. Want dan gaan we weer met aandacht kijken. Dus het is ook geen proces dat ooit helemaal afgerond is. Het is alleen een proces dat je wel weer op een andere manier van kijken brengt.
Ja.
Voordat je verder luistert, nog even dit. Mocht je een vraag hebben of zelf een onderwerp willen inbrengen, of wil je misschien meer weten naar aanleiding van deze podcast, wij vinden het leuk wanneer je een reactie achterlaat. Ook dat geeft zin. En dan nu weer verder met deze podcast.
Nou, heeft niet. Er zijn misschien luisteraars die geïnspireerd zijn, maar niet iedereen heeft een pelgrim naast zich, hè? Een professioneel pelgrim. En als iemand dan toch op een gegeven moment denkt van ja, ik zit toch zelf misschien wel eens met een vraag of ik top ergens mee. Wat zou je zo iemand kunnen adviseren?
Ik denk dat onze cultuur veel mogelijkheden aanreikt om toch met pelgrims in contact te komen. Met ervaren pelgrims. We zijn allemaal pelgrims. We zijn allemaal pelgrims op onze levensroute. En daar kunnen we meer ervaren pelgrims in tegenkomen die een eindje met ons misschien willen mee oplopen. Dat hoeven ook niet altijd professionele pelgrims te zijn. Hè. Er is natuurlijk toegang tot coaches of geestelijk verzorgers die ook bijvoorbeeld vanuit Centra voor Levensvragen werken. Die kunnen als professionele ervaren pelgrim op je pad komen. Maar het kan ook een leraar of een vriend zijn of een familielid.
Maar stel dat er nou iemand thuis zit en die heeft niet mensen om zich heen. En ja, die dreigt misschien ook wel met zo'n levensvraag wat eenzaam te worden. Wat zou dan je advies kunnen zijn? Want iemand inschakelen, dat is soms al een hele stap, hè?
Ja, dat is al een hele eerste stap. En ik denk dat de vraag dus inderdaad is van, is er inderdaad niemand in je omgeving? Vaak zijn we ook heel aarzelend om dit soort dingen met anderen te bespreken. En is het maar de vraag of als je die moed zou opbrengen of er werkelijk niemand anders is. Daarnaast zijn er natuurlijk, we hebben een schat aan culturele bronnen waar je uit kunt putten. Het hoeft niet alleen een ander mens te zijn. Het kan ook een boek zijn of een gedicht of een kunstwerk wat tot je spreekt. En waar je ook inspiratie uit kunt putten. Maar ik denk dat een van de grote toch wel vragen van onze samenleving is of we nog wel genoeg plekken bieden waar we met dit soort vragen terecht kunnen. Waar we misschien ook naar de tijd nemen om naar een gedeelde taal te zoeken. Want met het wegvallen van levensbeschouwelijke kaders in onze samenleving en kerken bijvoorbeeld of andere religieuze plaatsen waar we met elkaar een taal oefenen. Want dat gebeurde natuurlijk ook. Ik bedoel, met alle kritiek die je terecht op het instituut kerk kan hebben, waren het vaak ook wel plekken waar mensen een taal konden oefenen. En stilte konden beoefenen met elkaar. En onze samenleving heeft daar om allerlei redenen, vaak ook goede redenen, kritiek op, afstand van genomen. Maar heeft eigenlijk weinig gedaan om mensen iets in handen te geven wat toch kan maken dat we met elkaar kunnen blijven delen, die levensvragen.
Het zit hem soms ook in hele kleine dingen, hè?
Ja, het zit
als ik een voorbeeld mag noemen van, het gaat nergens over, hoor, maar als ik 's morgens opsta, dan staan de katten natuurlijk al gewoon te blaren en die willen gevoerd worden. Maar sinds een maand zit dan ook twee merels. Die zitten dan echt voor het raam. Ze zijn handtam inmiddels. Die zitten te bedelen. En die geef ik dan eten, zeg maar.
Ja.
En dan voel ik me intens gelukkig. Ja. Ik denk van, ja, waar hebben we het over?
Ja,
maar zo simpel ligt het soms. Ja. Hè?
Tuurlijk, dat zit hem ook vaak in kun je de dingen zien? Kun je ze op die manier waarnemen? Maar goed, dan komen we weer terug bij het punt waar we het net al over hadden. Dat de wereld zoveel rijker is als je echt met aandacht kunt waarnemen. Ja. En ik denk dat daar ook een van de punten zit waarom we ons vaak zo onthand voelen als het gaat om het delen van een taal of het met elkaar beoefenen van stilte, is dat we een bepaalde manier van ons tot elkaar en tot de omgeving verhouden verleerd zijn. En we zijn heel erg getraind, en dat begint denk ik al in het onderwijs, in een hele functionele manier van kijken en met elkaar omgaan. Zijn de dingen nuttig voor mij? Kan ik ze gebruiken? Brengen ze me bij het doel dat mij voor ogen staat? En als ik bijvoorbeeld alleen maar naar dit koffiekopje kan kijken vanuit dat het handig is omdat het een prettige hoeveelheid koffie in mijn nabijheid mogelijk maakt, dan kijk ik niet echt. En dan kan het zijn dat als ik de deur uitga, ik helemaal niet meer weet waaruit ik mijn koffie heb gedronken. Ik heb die En misschien heb ik de koffie zelfs nauwelijks geproefd. Want ik heb dat gedaan terwijl ik zat te vergaderen. Terwijl ik iets nuttigs zat te doen. En dat is iets heel anders dan met aandacht naar een kopje kijken en koffie genieten. En dan misschien zien, in dit geval staat er een mooie spreuk op mijn koffiekopje. Waarom die haast? Weet jij wanneer je werk af is? Mm-hmm. Nou, dat kan me misschien helpen om op een heel andere manier die vergadering te voeren dan ik had gedaan voor ik goed naar dat kopje keek.
Dus je boodschap zou kunnen zijn naar de luisteraars: doe het met aandacht.
Ja, zeker. Aandacht is voor mij een cruciale basis voor een andere manier van met jezelf en je omgeving omgaan.
En dat geeft zin.
En dat geeft zin.
Wil je nog iets toevoegen aan dit prachtige verhaal?
Ik denk dat het een verhaal al is geweest, dankzij jouw vragen, waar het in besloten ligt. Maar ik zou toch nog wel eens willen benadrukken dat dat zin gebeurt tussen ons. Hè? Ook nu in dit gesprek, wat wij gezegd hebben, dat hebben we niet van tevoren verzonnen en nu voor de microfoon uitgesproken. Dat is ontstaan in wat er tussen ons gebeurde. En daar is zin te vinden.
Dankjewel. Met volle zin.
Tot zover deze podcast. Vragen naar zin. Misschien wil je reageren. Het is tof wanneer je een berichtje achterlaat en ons volgt. Zo dragen we samen bij aan de missie. Zingeving bespreekbaar, verwerkbaar en toepasbaar maken. Tot de volgende keer. Wij hebben er zin in.
Verdrinkend in de stilte voel ik de stemmen in mijn hoofd. Ze schreeuwen naar me dat er niemand is die nog in mij gelooft. Het heeft niet eens te maken met het water of met eb en vloed. Want ik lijk soms compleet vergeten hoe ik zwemmen moet. Oh, oh, oh. Maar als ik
voel ik me klein en gebroken, doet alles pijn in mijn hoofd en neemt de twijfel het over. Ik geloof niet in een god, dus kan niet wijzen naar boven. En ik vind het net zo moeilijk om in mij te geloven. Al het goud wat er blinkt, dat is uiteindelijk koper. En tussen zwart en het wit zitten grijzige tonen. Wat is de zin van het leven? Ik blijf maar peinzen erover. Maar god, ik lijk wel gebroken, totdat ik kijk in je ogen.